Hey, leuk dat je weer luistert naar de Shortlist. In deze podcast bespreken lezers de 6 titels die zijn genomineerd voor de Libris Literatuurprijs 2023. In deze aflevering horen we wat Boudewijn en Iris vonden van Overal zit mens van Yves Petri.
Hey Boudewijn.
Dag Iris.
Leuk om jou hier te zien.
Nou, een bijzonder mooie plek om jou te zien, want wij gaan iets bijzonders moois doen.
Ja, absoluut.
We gaan een mooi boek bespreken. Maar voordat we het doen wil ik eigenlijk even weten, wie ben je ook alweer?
Ja, we hebben elkaar inderdaad een tijd niet gezien, maar we kennen elkaar best wel goed.
En best wel lang.
We hebben samen gestudeerd aan de UvA. Nou ja, ik stel mezelf maar even voor. Ik ben Iris Oosterhoorn. Ik geef Nederlands op de middelbare school in Krommenie aan het Bertrand Russell College. En jij hebt eigenlijk een beetje hetzelfde.
Ik ben Boudewijn, ik ben 29 jaar en ik geef ook Nederlands. En dat doe ik op het Kiem Montessori hier in Amsterdam-Oost. En het leuke is dat normaal gesproken proberen wij literatuur aan de man te brengen. Mm-hmm. De leerlingen om precies te zijn.
We doen een poging, ja.
We doen een goede verwoede poging. En nu mogen we gewoon zelf het boek bespreken. We gaan even wat vragen stellen die we onze leerlingen ook zouden stellen op een goed mondeling.
Nou, het voelt een beetje als een mondeling inderdaad.
Nou, ik ben een beetje bang dat Yves ons zo meteen een mondeling gaat afnemen.
Zouden mijn 5 HAVO-leerlingen heel fijn vinden als ik dat ook nu moet ondergaan, denk ik.
Een payback zou ik dat noemen. Maar Iris, laten we dan maar beginnen, want we hebben gelezen Overal zit mens. Een moordfantasie. Ik denk dat dat onderschrift ook zeer belangrijk is.
Zeker, ik hou ook wel van boeken met zo'n mooi bijschrift erbij.
Ik vind dat ook fijn. Ja, want dat geeft je toch altijd een kleine clue, om het zo maar te zeggen. Dit is niet zomaar een clue.
Nee, zeker niet. Nee, het geeft zeker weg waar zo'n 80% van het boek echt van naartoe werkt.
Ja.
Wat vond je ervan, Bouw?
Nou, ik moet zeggen, ik werd de wereld van Yves ingezogen. Zal ik heel even kort gewoon voor de mensen die het nog niet hebben gelezen een hele kleine intro geven?
Ja fijn. We moeten trouwens denk ik best wel ons best doen om niet de plot van het verhaal te vertellen.
Absoluut. Maar laten we proberen dat te vermijden. Weinig spoilers. Ja, je wordt eigenlijk de wereld van Casper binnengezogen. En Casper zit in zijn pieren eentje. Zit hij in een huisje in het bos Mirandel. Nou, dan krijg ik sowieso al een klein beetje Lord of the Rings ideeën van zo'n bos. Maar het bos is niet zo levendig als bij Lord of the Rings. Want eigenlijk is het vrij dystopisch en het gaat niet goed. Zo kun je het wel stellen, want het klimaat heeft de vorderingen gemaakt die we nu eigenlijk toch al een beetje zien gebeuren. En hij is daar bezig met bosonderhoud. Met 4 andere mannen. En dan probeert hij het bos een beetje draaiende te houden. Maar ondertussen denkt hij maar aan één ding.
Max de man. Ja, die loopt wel vrij regelmatig door zijn gedachten.
Ja.
Ik kan denk ik wel zeggen dat Casper wordt getergd eigenlijk door het idee dat de mens overal zit. Dat hij kan eigenlijk geen plekje meer vinden op aarde dat niet door mensen is aangeraakt.
En
dat
bezoedeld ook wel.
Bezoedeld. Mooi. Ja, Max de man is eigenlijk een beetje het vlees geworden figuur dat voor hem daarvoor symbool staat.
Ja. En daarbij eigenlijk geofferd moet worden zo'n beetje.
Ja, want dat is zijn idee. Die Max de man, die moet omgelegd.
Ja. En zou jij een korte omschrijving van Max de man kunnen geven? Want dat vind ik nog wel interessant.
Ja, het is een vervelend figuur sowieso in de ogen van Casper Kind. En hij wordt 1 keer neergezet als opiniemakelaar.
Oh ja.
Dat vond ik een heel mooi.
Opiniemakelaar ook.
Opiniemakelaar. Ja, hij verkoopt gewoon zijn mening. Maar over echt alles en iedereen. Ik moest ook de hele tijd denken aan het programma HLF 8 of half 8.
Ja, dat ken ik niet. Kun je daar iets over zeggen?
Ja, dat is volgens mij een programma van Johnny de Mol. En daarin zitten
echt de pure heel kwaliteit.
Heel veel BN'ers, deed het rond tafel. En die aan hen wordt eigenlijk continu hun mening gevraagd. Hm. Maar dat schiet ook per 2 minuten weer een andere kant uit.
Oh ja.
En zo kun je eigenlijk altijd wel iets vinden wat bij je past. En daar moest ik een beetje aan denken. Max de Man die zou daar echt wel aanschuiven, denk ik.
Ja, ik moet zeggen, ik vond ook het lastig om Max de Man te duiden. Want het is inderdaad wel echt zo'n stereotype op de tv. Maar ik zat toch een beetje te denken aan een René van de Gijp.
René van de Gijp.
Of heet die niet zo?
Jawel.
Oh wel?
Jawel.
Oh, ik dacht even dat ik hem...
Ik vind het gewoon leuk dat je daarop komt.
Nou, ik dacht aan René van de Gijp, maar dan knapper.
Maar dan knapper.
Dus wel met een soort van een beetje schwung en een beetje...
Sorry René.
Ja, een beetje meer boven en verdorens type dan. Beetje René van der Gijp meets boven en verdorens. Ja.
Ik ben ook heel benieuwd wie Yves voor zich had toen hij dit schreef.
Zeer benieuwd.
Volgens mij kent iedereen wel een Max de Man.
Ja. iemand die je net niet helemaal... Je weet dat hij het net een beetje populair doet en dat het net te makkelijk gaat en een beetje zo vlot en...
Ja, hij is ook heel erg aan het scoren op onderwerpen waar je eigenlijk gewoon ook heel makkelijk op kunt scoren. Ja, niemand
allemaal
is...
intikkers.
Ja, het zijn allemaal inderdaad intikkers. Allemaal intikkertjes.
Ja.
Nou ja, en daarom kun je misschien ook wel heel ver meegaan in de gedachten van het hoofdpersonage. Tenminste, in zoverre dat je snapt, oké, ja, je kunt inderdaad een hekel hebben aan iemand zonder enige reden. Ja.
Maar, we komen erachter, er is zeker een reden.
Absoluut.
Ja, want het schijnt al, ik denk dat we dit wel kunnen zeggen, toch?
Ik weet niet wat jij gaat zeggen, Boudewijn.
Nou, we kunnen even zeggen dat er wel iets meer gespeeld heeft tussen Max en Casper. Dus die hebben dan, daar kom je dus gaandeweg dan toch achter, toch een amoureuze relatie met elkaar gehad.
En Casper die wil volgens mij wel echt duidelijk maken aan de lezer dat het daar toch zeker niet aan ligt.
Nee, maar, absoluut niet. Geloofde
jij dat?
Nee, op geen enkel moment.
Nee.
Geen enkel moment.
Nee, het voelt inderdaad toch wel ergens als een soort liefdesvraag. Ja. Of zo, die hij ook toch wel wil.
En een beetje dan verbloemd onder de mantel van de wereld en dat het klimaat. En dat hij dan daar dus allemaal niks aan bijdraagt en juist erger maakt. Nee, ik geloofde dat voor geen seconde. Nee.
Ja, als lezer word je dus heel erg meegenomen in die poging van Casper om die haat maar brandend te houden.
Mm-hmm.
Tot hoever kon jij met hem meegaan?
Ja, ik ben nooit zo van de haat.
Je bent een heel vredelievend persoon.
Zo vredelievend. Wat ik me wel voor kan stellen is dat je een gebroken hart hebt. En dat je dat heel lang bij je draagt. Zeker als je vervolgens in je eentje in een bos gaat zitten. Dan is het ook moeilijk om een gebroken hart te vervangen.
Dan vraag je er wel een beetje om inderdaad.
Ja. Het gaat niet zo goed met Casper.
Het gaat helemaal niet goed met Casper.
Behalve dat hij iemand wil vermoorden. Wat natuurlijk ook wel pleit voor enige vorm van... Hè?
Pleit dat voor dat het goed met je gaat?
Nou ja. Ik wil juist zeggen van niet. Maar dan heb je al het idee van nou, het gaat niet helemaal de juiste kant op. Maar je merkt op een gegeven moment door het boek heen ook dat het mentaal dat hij aan het afglijden is.
Ja, absoluut.
Wat was het punt voor jou dat je echt door begon te hebben van nou, dit gaat niet helemaal goed met Casper?
Nou, voor mij was het altijd in de aanspreekvorm vooral van de lezer. In het begin word je echt als lezer aangesproken met je.
Ja.
En dan zegt hij ook van nou, kijk eens mee naar die boom en dat soort dingen. En dan voel je je veel meer individueel aangesproken. En later dan spreekt hij de lezer ineens aan met jullie. En toen dacht ik, oh, misschien was je helemaal niet een lezer aan het aanspreken, maar sprak je een stemmetje in je hoofd aan.
En wordt hij er nu meerdere stemmen.
Meer. En toen dacht ik, volgens mij is hij inderdaad echt aan het afglijden.
Ja.
En ik vond het ook wel blijken uit die brieven die hij schrijft aan zijn zus.
Ja.
En het contact dat hij heeft met de dochter van zijn zus,
ja.
Celine.
Ook een interessante,
absoluut,
allebei interessante figuren.
Ja, zeker. Echt sleutelfiguren. Dat vond ik sowieso heel knap aan de roman. Er zitten niet heel veel personages in die sterk worden uitgewerkt. Maar de personages die werden uitgewerkt, die vond ik wel echt heel mooi neergezet. Ik heb...
Dik omrand ook wel, hè?
Ja, dat absoluut.
Het ligt er niet om, zeg maar.
Maar ik kon dat wel echt heel goed waarderen.
En als we het dan hebben over Eva. Eva is dan de zus van Casper. Hoe zou je die als karikatuur weergeven?
Een heel star figuur. Ze is heel moeilijk van haar mening af te brengen.
Mm-hmm.
Ik denk ook dat Casper haar een beetje dom vindt.
Ja.
Dat denk ik wel.
Nou, ze heeft juist het heel erg gemaakt, hè? Want zij heeft
absoluut.
In de maatschappij tenminste, want dan heeft ze, ja, wat doet ze dan uiteindelijk ook? Volgens mij consultancy of recht? Ik weet het even niet meer.
Ja, volgens mij was het iets in de consultancy.
Iets
inderdaad.
In de consultancy, hè? En dat zegt hij ook weer op een gegeven moment. Heeft er geloof ik een quote, vond ik wel mooi, met lippenstift als van een stopbord.
Ja, hier staat het. In sterk contrast met de witte tanden zijn haar lippen stevig als knalrood gestift, waardoor haar mond wel eens aan een verbodsbord moet denken. Ik vind dat echt...
Ja, dat is mooi, hè?
Ja, dat zijn mooie vondsten, inderdaad.
En ook inderdaad dat je dan dus en die kleur weet te verbinden aan het feit dat iemand eigenlijk al geneigd moet zijn om even halt te houden als hij... Ja, dat vind ik heel mooi.
Ik vond sowieso de dynamiek tussen Casper en zijn zus, zeker in die brieven, echt fantastisch.
Ja.
Jij hebt ook een zusje.
Zeker.
Ik heb ook een zusje.
Ja.
Je bent toch elkaar altijd een klein beetje aan het plagen.
Ja,
bij hen gaat het wel
op.
Ietsjes verder dan plagen.
Klopt.
Het zijn echt flinke steken die ze elkaar uitdelen, maar wel erg grappig.
Waar ik dus wel benieuwd naar ben, is... Casper wordt dus in een wereld gezet waar het milieu al redelijk ten einde is. Ik ben ook wel benieuwd naar hoe Yves dat zelf ervaart en doet.
Ja, dat is natuurlijk bijna een thema waar je niet omheen kunt.
Ja.
Wij zijn allebei docent Nederlands. Exact. Het is ook wel een thema waar je in de klas echt niet omheen kunt.
Ja.
En ik vind het wel altijd lastig om te bepalen wanneer ik een boek aanraad aan leerlingen of ze het niet te confronterend vinden. Vind je dat ook lastig met dit soort literatuur?
Nou, toevallig heb ik de eerste bladzijde gelezen met 3 MAVO.
Hoe vonden ze dat?
Wel lastig.
Ja?
Ik moest ook het woord apocalyps even met ze doornemen.
Ja, ja, ja,
maar
ja.
Toen begonnen ze over zombies. En dat begreep ik heel goed. Waarop één leerling ook zei van, zo meester, dat is wel duister.
Het is zeker duister.
Dat is best duister. En dat is denk ik ook waar jij op doelt. Het is af en toe best lastig om toch iets wat daadwerkelijk aan het plaatsvinden is en een probleem gaat worden voor de volgende generaties om met ze te bespreken.
Ja, absoluut. Nou ja, ik merk ook wel dat mijn leerlingen zich daar echt zorgen over maken. Ja, dan twijfel ik dus wel van, hoe zouden ze dit boek dan gaan vinden? Want dat ligt er wel vrij dik bovenop dat dit natuurlijk een probleem is. Maar tegelijkertijd wil je ze er ook niet continu maar voor gaan behoeden.
Nee, want het is er wel.
Ja, het is, ja, absoluut.
En dat is natuurlijk ook wel de schoonheid van literatuur. Het brengt toch een bepaald deel van de werkelijkheid toch ook wel heel dichtbij.
Ja.
En kan dus juist ook misschien daardoor een goed aanknopingspunt zijn om met de leerlingen erover te hebben.
Ja.
Heb jij het al eens met je leerlingen via literatuur over het klimaat gehad?
Over het klimaat nog niet echt. Wel over andere grote maatschappelijke thema's. Ja, ik zou dit wel graag bijvoorbeeld, ik coördineer dan 4 VWO. Daar zou ik best wel iets over klimaatliteratuur in het programma willen zetten.
Een lessenreeks.
Ja, absoluut.
Ja, nou, dan zou dit een mooi startpunt kunnen zijn.
Ja, ze lezen dan wel voor het eerst literatuur natuurlijk in dat jaar. Dus ik vind dit wel echt een flinke uitdaging. Misschien dat ze wel wat afgeschrikt worden door die eerste 3 pagina's die echt heel sterk filosofisch zijn.
Ja, absoluut, ja.
Zelfs ik schrok een beetje van die eerste 3 pagina's. Ik dacht zo, nou, als
dan
ik,
is de toon gezet.
Ja, ja. De toon was zeker gezet. En toen heb ik jou ook van, nou, ik ben een beetje gestruikeld.
maar je kwam gelukkig ook heel snel weer overeind.
Ik ben heel snel weer opgekrabbeld. En toen kwam het boek voor mij echt wel heel erg los. Dus ja, ik ben heel benieuwd hoe mijn leerlingen dit zouden vinden. Want aan de ene kant is het heel toegankelijk, omdat er is gewoon een vrij duidelijk plot. Er moet iemand omgelegd worden en wel om een bepaalde reden. Mm-hmm. Maar die filosofische mijmeringen, die zouden nog best wel eens ervoor kunnen zorgen dat mijn leerlingen zeggen, mevrouw, dit is echt een niveau 6 boek. Want dat is ook de wereld
en
waarin
al,
wij leven.
Die telt al voor 3 punten, hè?
Ja, die telt voor heel veel punten natuurlijk, ja. Ja.
Nou, we hebben nu al een heel stuk eigenlijk al behandeld.
Maar volgens mij hebben we nog niet alles verklapt. We hebben, godzijdank.
Dat was onze hoofdtaak om het niet te verklappen.
Ja, precies.
Maar voor leerlingen is dat wel prettig. Dat dit boek in ieder geval de hele tijd op de achtergrond die spanning heeft.
Ja, dat vinden ze meestal echt heel erg interessant. Ze lezen heel graag thrillers. Boeken over moorden doen het sowieso altijd heel erg goed.
Zeker.
Dus in die zin is dit boek ook wel echt heel erg aantrekkelijk voor leerlingen.
Het is niet echt een whodunit.
Nee, zeker weten niet.
Of wel?
Nou ja, je weet. Je denkt,
nu gaan we toch nog een beetje verklappen.
Nee, zeker niet. Nee, we houden het zo in het midden, toch?
Ja, absoluut. Nou, ik ben dus inderdaad wel benieuwd voor wie Yves het eigenlijk geschreven heeft. En wat zijn doel is geweest met schrijven.
Ja, hebben wij even mocht zodat hij straks hier aanschrijft.
Nou, dat is wel zo prettig, hè? Gaan we hem het hemd van het lijf vragen? Yves, welkom.
Dank u.
Wat fijn dat je er bent, dat we meteen met jou je boek kunnen bespreken.
Allereerst misschien van harte gefeliciteerd met de nominatie natuurlijk.
Ah, ja, ja.
De plek op de shortlist.
Ja, 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 dat is wel heel fijn altijd natuurlijk. Ja? Ja, ja.
Jij bent al, we hebben even ons huiswerk gedaan. Jij bent de laatste Vlaming die de Libris ooit nog gewonnen heeft.
Ja, dat vind ik een goede reden om hem dus nu opnieuw te krijgen.
Ja.
Ja.
Heeft toch een zekere spektakelwaarde. Ja,
absoluut.
Ja, ja. Maar ja. Ja, ik weet niet of de jury daar rekening mee houdt.
Nou, we vroegen ons inderdaad af, als je hem al eens gewonnen hebt, hoe sta je dan in de wedstrijd? Haalt het de druk er een beetje af? Of zorgt dat eigenlijk voor nog alleen maar meer spanning?
Ja, om eerlijk te zijn, denk ik dat mijn kansen ietsje kleiner zijn daardoor. Maar ik leg me daarbij voorbaat al enigszins bij neer. Enigszins. Want het blijft wel spannend natuurlijk. En ik zou nog altijd graag krijgen die Librisprijs.
Had je het verwacht toen je dit boek schreef, dat jij genomineerd zou worden?
Toen ik het schreef, niet natuurlijk. Dat doe je ook niet met het oog op zoiets.
Ja.
Maar toen ik de samenstelling van de jury zag, dacht ik, ik maak misschien nog wel een kans.
Is kansrijk?
Ja, het kan nog alle kanten op.
Yves, wij zijn wel benieuwd, want wij zijn allebei docent Nederlands. En van daaruit vroegen we ons eigenlijk af, is er een docent Nederlands geweest die jou geïnspireerd heeft tot je schrijverschap?
Of misschien een andere docent?
Tot schrijven niet, wel tot lezen.
Oké. Okay.
Dat in elk geval wel, ja.
En hoe deed hij of zij dat?
Wel, het was eigenlijk nog niet zozeer de docent Nederlands, als wel docent Frans.
Oh.
Die ons wel, mij toch in elk geval heel gevoelig... Ik kom uit een milieu waarin niet zoveel boeken aanwezig waren en die mij daar toch gevoelig voor maakte. En ja, die daar op een bevlogen manier over wist te praten, ook ons goede boeken aanraden. En ook niet alleen in Frans, maar ook in het Nederlands. En ja, zo kreeg je dan de smaak te pakken. En ik zat ook op een school waarin ook nog andere... Het was een jongenscollege, alleen maar jongens. Waar ook andere jongens lazen en daar werd dan over gepraat. En ik wilde wel kunnen meepraten. Dus, en zo is het dan gegaan.
Dus het praten over boeken heeft jou heel erg gestimuleerd om...
Ja.
Om daarmee bezig te gaan.
Ja, die praten over iets, dat klonk wel bijzonder interessant allemaal. Of het was ook wel interessant om daar dan bij te kunnen horen. Ja. Dan moest je die boeken lezen natuurlijk.
En is er dan nog één boek wat je is bijgebleven, waar je het dan met plezier over hebt gehad?
Wel, ik ben eigenlijk nogal op een moeilijke manier begonnen. Ik weet dat het eerste boek, het eerste echte serieuze boek dat ik las, was in het jaar waarin Elias Canetti, de Oostenrijkse schrijver, de Nobelprijs won.
Massa en Macht?
Ja, dat was niet het boek. Nee, het was De Fakkel in het Oor.
Oké. Okay.
En ja, dat was mijn eerste boek. En dat was toch wel bijzonder, ja. De manier waarop... Het ging over een jonge man die zich verzette tegen het doodsbesef. En zich ook verzette tegen zijn moeder, die helemaal doordringd was van doodsbesef. Zoals herinner ik het mij toch. Dat waren wel thema's. Dat was wel een manier van praten en denken die ik niet zo gewend was van thuis of van mijn directe omgeving.
En geen lichte thema's.
Dat deed mij toch wel iets.
Ja.
Ja, thema's hoeven niet licht te zijn.
Nee.
Als je 17 bent, ben je eigenlijk al behoorlijk diepzinnig. Hoor. Maar je moet wel ergens weerklank vinden voor die diepe vragen waar je mee zit. En die gaven die weerklank wel.
Ja.
Dus ineens had ik ook het gevoel, ik ben niet alleen met diepere gevoelens.
Ja, dat is toch mooi wat literatuur kan doen. Het gevoel geven dat je net... Dat je niet de enige bent die dat ervaart.
Niet alleen bent en dat die problemen die niet oplosbaar zijn, toch wel heel erg interessant kunnen gemaakt worden.
Ja.
Ik denk ook zeker dat onze leerlingen wel een weerklank kunnen vinden in dit boek.
Absoluut.
Het is een boek met een heel actueel thema natuurlijk, klimaatverandering. Is het ook een thema waar je eigenlijk als schrijver niet meer omheen kunt, bijna? Maar liefst 3 boeken op de shortlist gaan over klimaatverandering.
Ja. Nu, mij gaat niet echt over klimaatverandering. Dat is meer de achtergrond waartegen het zich afspeelt. Maar het is soms toch wel moeilijk om aan een roman te beginnen. Het is eigenlijk een heel persoonlijk verhaal dat hier staat. Niet mijn persoonlijk verhaal. Het persoonlijke verhaal van het personage, Casper Kind. Maar die eerste bladzijde uit mijn boek ook, die probeerde een beetje te rechtvaardigen dat iemand nog, als het ware, bezig is met een persoonlijk leven, terwijl we toch met iets veel grotser zouden moeten bezig zijn. Dus ik ben daar wel gevoelig voor, van heeft het nog zin romans te schrijven in een tijd dat je misschien om een heel ander soort actie vraagt. Dus mijn antwoord daarop is ja, en dan heb ik die roman ook geschreven. Maar je moet je daar toch een beetje rekenschap van geven, dat het toch een tijd is waarin er nog wel andere urgente dingen zijn dan een roman schrijven of lezen.
Nou, dat is zeker zo. En terwijl ik het las, had ik de hele tijd het gevoel dat het als een soort van grijze deken met me mee hing over het verhaal heen.
Mm, ja.
Maar goed, we leven met Casper mee. Hij zit dus in relatief isolement in het bos Mirandel. Heb jij ook een bos Mirandel in de buurt?
Ja, ik woon in Leuven en daar is een groot bos, eigenlijk het grootste bos van Vlaanderen, afgezien van het Zoniewoud, dat ligt bij Brussel. Brussel ligt ook niet ver van Leuven. Is het Meerdalwoud. En Mirandel is zo'n beetje de oude, middeleeuwse naam voor dat bos. En vandaar ben ik op het bos Mirandel gekomen.
Zo doen we.
Dus een behoorlijk groot bos naar Vlaamse normen. En voornamelijk bestaande uit grote beuken, net als het Zoniewoud.
En heb je daar ook het boek geschreven? Of is dat...
Ik ben daar wel vaak geweest. Het is ook maar 10 minuutjes fietsen van bij mij.
En was het dan om een breinwandeling te doen? Want wij, even voor de luisteraars, op een gegeven moment gaat Casper niet zomaar wandelen, maar hij gaat breinwandelen.
Ja.
En dat was ons opgevallen. En ja, we zijn toch wel benieuwd, hoe werkt dat, zo'n breinwandeling?
Ja, breinwandeling, het woord zegt het wel of niet zelf. Maar dat kun je ook liggend op je rug doen. Dus een breinwandeling betekent gewoon in je brein gaan rondwandelen en dan van alles en nog wat denken. Of in zijn geval zichzelf klaarmaken voor die grote daad die op het punt staat te verrichten. Maar een breinwandeling is dus geen fysieke wandeling. Nee,
precies. Ja. Wandelen
dus
door de gedachte.
Als ik naar het bos ging om daar te fietsen of te wandelen, was het een echte fiets.
Een echte wandeling, ja, precies. Nou, en wat ik ook wel mooi vond, dat wil ik nog even aan je vragen, want je bent ook wiskundige. Je hebt ook filosofie gestudeerd, als ik me niet vergis.
Ja.
En hier stond dan, wiskundigen vervoelen de juistheid van een stelling soms jaren, vooraleer ze het lukt het bewijs te leveren.
Ja. Ja, ik heb natuurlijk niet op het hoogste niveau wiskunde bedreven. Ja. Maar ik herinner me wel uit mijn studententijd dat ik ook wel eens, soms eens met een paar keer toch met een nogal een bewijs kwam waar ik trots op was van een bepaalde stelling. Wel geen jaren dan natuurlijk, hè, maar dat je soms wel dagen daarmee bezig bent. En
je voelt dat het klikt. Het gaat klikken.
Je gaat ermee slapen. Ja, je moet het bewijs dus echt vinden. Het moet correct zijn ook. En dan ineens komt het. Ja, soms op de fiets zelfs. Ja.
Of tijdens een breinwandeling.
Ja.
En is dat hetzelfde als met het schrijven van een boek? Dat je al voelt dat het klopt, maar het alleen nog moet schrijven?
Ja, bij dit boek had ik zeker heel sterk het gevoel van het begin. Ik heb hier een zeer goed idee. Dus daar ga ik heel vlot schrijven. Maar dan blijkt natuurlijk de uitvoering toch altijd weer ietsje moeilijker dan verwacht. Ik wist ook, ik weet niet of dat verteld is in de podcast al, hoe het boek ging aflopen.
Nou, we hebben juist...
We hebben heel hard ons best gedaan om dat niet te vertellen.
Oké, dat ga je ook niet doen. Maar ik had dus wel een einde in mijn hoofd. Dat is het ook min of meer geworden. Oh, ja. Maar ik dacht dus, dat gaat heel eenvoudig zijn, terwijl het laatste hoofdstuk eigenlijk het allermoeilijkste was om te schrijven.
Oh, ja.
Dus een goed idee is nog geen goed boek, natuurlijk.
Nee,
maar het helpt wel om eraan te beginnen en om vol te houden. Dat wel.
En je voelde dus al dat de stelling uiteindelijk correct zou zijn.
Ja, ja. Ik wist dat het mooi ging uitkomen allemaal.
Ja. Ja, heel goed.
Ik las ook in een recensie dat er veel onderstrepenswaardige zinnen in het boek zitten.
Ja, dat is op zichzelf geen natuurlijk onderstrepenswaardig. Ja, dus dan...
ja, en ik vroeg me dan af, welke passage zou je zelf onderstrepenswaardig vinden?
Wow, ik vind dat er veel mooie passages in zitten eigenlijk. Ik heb al gezegd, er is eentje waar ik bijzonder trots op ben. Dat is over die Casperologie. Waarin Casper fantaseert over een soort wetenschap, multidisciplinaire wetenschap, die exclusief op zijn geval betrekking heeft. Hij doet dat wel mooi, vind ik. Maar vermits die wetenschap niet bestaat, dus zal de waarheid over hem ook nooit aan het licht gebracht worden, wat hij helemaal niet erg vindt. Alleen moeten anderen dan niet denken de waarheid over hem te kennen. Dat is de clue van heel de passage. Ja, dat vond ik mooi. Dat vond ik een mooie geslaagde passage eigenlijk.
En is het dan met het idee dat ieder mens een mysterie op zich is? Dat waarvan je een hoop kunt proberen te doorgronden, maar dat je er nooit echt...
Ja, een mysterie is ook geen vaststaand mysterie. Het is niet dat er iets vaststaat, dat dan nooit echt een raadsel dat nooit echt gekraakt wordt. Het is ook iets dat verglijdt doorheen de tijd, dat voortdurend kan veranderen ook. Het is iets waar nooit helemaal de vinger op kan gelegd worden.
Want een mens stapt nooit tweemaal in dezelfde rivier?
Bijvoorbeeld. Ja, maar dat geldt nu wel voor veel natuurlijk. Maar voor individuen, voor het gevoel voor individualiteit vind ik dat toch wel belangrijk. Zeker in een tijd waarin mensen individualiteit nogal verwarren met identiteit. Zodat het erom gaat wel te zeggen wie je bent en dat een duidelijk beeld is. Ook dat het ook voor anderen heel duidelijk is wie je bent. Zodat iedereen van elkaar precies denkt te weten wie ze zijn. Ja. En dan kunnen ze elkaar ofwel solidair zijn met elkaar, ofwel vijanden worden van elkaar. Ofzo. Dit is een tijd, hè, van identitair denken, waarin iedereen op grond van vermeende identiteiten al dan niet vriend of vijand is van elkaar. Maar individualiteit is iets helemaal anders dan identiteit. Dat is eigenlijk wat die passage wil zeggen.
Ja, nou, ik heb daar ook nog een korte passage over, die denk ik hier ook over gaat. Dan gaat het over de zus van Casper. Die leidt een zeer ander leven dan Casper zelf. En dan zegt hij... Maar zijzelf en miljoenen anderen, net als zij, houden ondanks hun IQ dit soort flair en succes voor de realisatie van hun diepste potentieel als mens.
Ja.
Nou, dat vond ik dus ook zo'n onderstreepbare zin. Maar ik denk dat hij hier wel op aansluit. Succesvolle mensen met hoge IQ's.
Enigszins, ja. Maar hij denkt wel veel te gering hier over zijn zus. Want zijn zus is eigenlijk veel slimmer dan hij soms laat uitschijnen.
Oh,
dat blijkt ook later, zeker later in het boek, blijkt dat ook wel. Maar hij doet een beetje ringschattend over haar, omdat hij ook wel afstand wil nemen. Hij is bezig een moordenaar te worden. Ja, dan kun je ook geen al te tedere familiegevoelens meer veroorloven. Dan moet je afstand nemen van iedereen. Een soort geheel geïsoleerde positie komen te staan van waaruit je die... Want hij is geen geboren moordenaar. Hij weet ook wel dat iets verschrikkelijk fout is wat hij van plan is te doen. Dus dan, je moet je moreel en mentaal isoleren van de rest. En daar doet hij zo ringschattend over zijn zus. Maar eigenlijk is het ook een beetje tegen zijn gevoel in, tegen zijn hartsgevoel in, want hij houdt eigenlijk wel van zijn zus.
Ik vraag hem nog af, hè, want we kijken dus de hele
tijd. Dat was toch mijn idee erbij? Ja, ik weet niet of het goed
is. Daar hebben we het ook over gehad, inderdaad. Ja, dat uit zijn brief ook wel blijkt dat hij van haar houdt.
Ja.
Maar inderdaad, die distantie probeert te creëren.
Maar opzettelijk zegt het ook waarom hij dat eigenlijk moet doen. En dat hij enigszins. Maar ook daarvoor zou dan verhaal halen op zijn slachtoffer. Die zal ervoor boeten dat hij zo gemeen is moeten zijn tegen zijn zus.
Ja.
Ja. Nog iets dat hij het slachtoffer ten laste kan leggen.
Hoe was het voor jou om in het hoofd van Casper te kruipen? Want je hebt een tijd jaar. Hoe lang heb je eraan gewerkt?
Toch twee jaar. Tweeënhalf jaar. Ja.
Heb je dan ook 2 jaar lang elke dag in het hoofd van Casper geleefd? Of hoe moet ik me dat voorstellen?
Ja, soms ga je er eens uit, al dan niet vrijwillig. Mm-hmm. Soms verlies je ineens het contact. Dan moet je even wachten of zo. Maar ik vond het heel fijn om te schrijven, dit boek.
Hoe kwam dat? Waar lag dat aan?
Ja, omdat het idee goed was van in het begin. Omdat ik in Casper ook wel iets kwijt kon van mijn eigen energie. En zeker eigen onvrede met de gang van zaken in maatschappelijk opzicht. Ja, ik kon daar eigenlijk veel in kwijt. Ik kon daar poëzie in kwijt, kon daar gevoelens van woede in kwijt. Ik kon daar gevoelens van moordlust in kwijt. Die bij mij allemaal natuurlijk om veel lager pitjes staan. Hè. Maar je kunt dan ook lekker zo verdrijven. Het is geen billijk iemand. Het is niet iemand die rechtvaardig oordeelt over de ander. Het is het is iemand die zichzelf nogal laat gaan in zijn antipathieën en sympathieën. Dus kon ik mezelf daarin ook eens laten gaan.
Dus Casper was wel een fijne jas om af en toe even aan te trekken.
Ja, absoluut. Ja, absoluut. Maar je voelt hem niet altijd. Soms zit je er helemaal uit en dan is dat eigenlijk heel spijtig.
Ja.
Anderzijds is het soms ook wel even nodig om eruit te gaan.
Dat is begrijpelijk.
Ja.
Als ik zo fijn was zijn, kon je er volgens mij ook best wel heel erg veel humor in kwijt. Ik heb in ieder geval ontzettend gelachen om het boek.
Ja, dat kan goed zijn.
Het is toch gek om te spreken over je eigen humor natuurlijk. Ja. Maar
ik vond het echt ontzettend grappig. En ik vraag me dan altijd af, ik betrap mezelf er vaak op dat ik bij Vlaamse boeken vaak veel harder moet lachen dan bij Nederlandse boeken.
Ja.
Ik vind dat altijd iets heel wonderlijks in ieder geval.
En wat maakt het dan voor jou dat dan anders
is? Ik denk
dat
echt in de taal wel zit. Ik vind het veel spitsvondiger vaak. Ik weet dus niet precies waar dat hem in zit eigenlijk.
Ja, in dit geval zit er misschien. Hij is geen echte gek. Hij gedraagt zich wel als een, of hij is van plan zich als een gek te gaan gedragen. En, terwijl hij eigenlijk wel veel te slim is om te gaan doen wat hij van plan is te gaan doen. Tegelijkertijd is er iets dat hem daartoe drijft om dat toch echt te willen doen. Die tegenstelling tussen wie hij eigenlijk is en wat hij eigenlijk gaat doen, die maakt dat er misschien soms wel iets als humor ontstaat.
Ja.
En toch ook gedreven door de liefde uiteindelijk.
Door gevoelens van verraad.
Of verraad.
Ook daarin overdrijft hij. 20 jaar later.
Ja.
En wat heeft je Max de Man nu eigenlijk verkeerd gedaan? Ja. Zo erg was het nu toch ook weer niet.
Ja, hij is toch soms ook wel bang om dat inderdaad kwijt te raken. Wat heeft hij nu eenmaal gedaan? Ja.
Ja.
Dat antwoord lijkt hij zelf ook niet altijd helemaal te hebben, vond ik.
Ja, die vraag gaat hij een beetje uit de weg. Ja. Ja. Dat is zo'n vraag inderdaad. Daar was ik me tijdens het schrijven ook wel van bewust. Maar daar kan. Hij mag namelijk niet. Hij mag geen echt verstandige jongen worden. Hij is het wel van aanleg, maar hij mag het niet echt worden. Want dan heb ik geen boek meer natuurlijk.
Ja.
Dus hij moet een beetje verblind zijn. Hij moet wraakzuchtiger zijn dan de aanleiding eigenlijk waard is.
Die haat moet blijven branden, zoals hij zo mooi zegt. Ja.
Om zichzelf wat aan te sporen. Zo van, nu niet gaan relativeren, nu niet te veel gezond verstand nu even, maar gewoon blijven haten. Doorgaan in de haat.
Het is hard werk eigenlijk, hè? Om een terroristische daad te plegen.
Ja, dat zegt hij ergens ook. En het is ook hard werk, kan ik je verzekeren, om als schrijver, om daar ook zelf wat in te blijven natuurlijk. Want die neiging om te relativeren komt na een tijdje wel op. Zo. Maar dan moet je dan toch. Ik denk dat die dingen als blijft branden mijn haat eigenlijk evengoed boodschappen van mij aan mezelf zijn als van Casper aan zichzelf. Ja.
Zodat er geen nuance in zou slijpen.
Ja, dat je inderdaad toch een zeker niveau van waanzin moet zien te handhaven. Ja. Ja, dat is wel belangrijk. Ja, anders krijg je zo'n relativerende roman en dan wordt hij ineens een verstandige jongen en dan blaast hij alles af. En dan was het een mislukt boek natuurlijk.
Ja, we vroegen ons nog af, je zou dit boek op meerdere manieren dus kunnen lezen. Hoe zou je dit boek, ik zat te denken, is het eerder een aanklacht of is het een waarschuwing of is het een voorbode? Of hoe zou je dat zelf duiden?
Een aanklacht zeker niet. Ja, daar is een andere media voor. Ik bedoel, de kranten staan vol met aanklachten. Ja. Nee, ik schrijf geen roman om een aanklacht te schrijven. Hoe zou ik het noemen? Eigenlijk is het... Ja, ik zie literatuur als iets dat ons gevoel voor individualiteit en voor subjectiviteit moet versterken, in leven houden, voeden. Mensen zijn irrationeel en zijn niet consistent en niet consequent en niet samenhangend, maar zijn wel heel interessant daarom. En dat gevoel van het is niet samenhangend, maar het is wel zeer interessant, dat gevoel behouden, dat gevoel vorm kunnen geven in een roman, dat is eigenlijk wat ik doe. Oh ja. Het is een kunstwerk, ja. Eigenlijk. Ja.
Dus eigenlijk staat het, de ontwikkeling en het hoe Casper zich verhoudt tot zijn missie en daarin ontwikkelt, is eigenlijk toch de essentie van het boek, ja. Met daar op de achtergrond, ja. toch wel zeer duidelijke, sterke, kritische noten op de maatschappij, ja. Op hoe wij met het milieu omgaan.
Ja, ja, goed. Maar dat laatste is zeker niet als aanklacht bedoeld. Nee, dat vind je, dat is er al meer dan genoeg. Ik bedoel, als ik een roman ter hand neem, als ik me in een hoekje terugtrek met een boekje, dan wil ik wel iets anders lezen dan wat ik ook even goed op de opiniepagina's van een krant kan lezen. Ja, zoiets wil ik ook brengen en zoiets wil ik zelf ook maken.
Nou, ik denk dat je daar zeer in geslaagd bent.
Nou, dankjewel.
En we willen je heel veel succes wensen.
Ja.
Wanneer is de...
Op 8 mei is de spannende avond. De spannendste avond van dit jaar zal op 8 mei zijn. Voor mij. Ja.
Kijk, en tot die tijd helemaal volgeboekt, helemaal druk?
Er zijn wel wat aanvragen binnengelopen nu.
Ja, precies.
Maar er is toch nog veel tijd over om te piekeren en te wichelen en in het glazen bollen te kijken.
Is het echt zo erg? Ja,
dat doe je toch wel. Of je nu wil of niet. Ik denk dat de andere nomineren dat ook doen. Ik denk niet dat iemand daar helemaal cool en koelbloedig bij blijft. Dat denk ik niet. Er staat toch wel wat op het spel.
Zelfs als je al eens hebt gewonnen.
Ja, zelfs dan.
Ja, een shortlist is heel fijn. Maar de winner takes it all is toch wel...
Absoluut. Ja.
Nou, in dat geval houden we onze vingers gekruist. En dan wensen we je alle geluk met wie weet de tweede Libris.
Dat zou nog iets zijn. Dankjewel.
Succes.
Volgende week horen jullie wat Lotte en Anna vinden van de gebeurtenis van Peter Terrin. Wil je geen aflevering missen? Volg ons dan in je favoriete podcast-app. Verder kun je ons vinden op Facebook en Instagram als Libris Nieuws. Tot volgende week!